De grootste liefde die je kunt hebben voor je kind is dat je het een betere toekomst wenst dan je eigen. Allemaal om me heen huilen, voelen. Wie is Lena's moeder? Wie is Lena's moeder? Het is traditie en bla bla bla. Maar jij bent ook besneden hoor. Dat weet je toch wel? Van ik ben besneden. En mijn moeder had echt zoiets van wat? Als jij daar iets weghaalt, ja, dan moet je maar hopen dat het nog een beetje werkt. Heel veel dingen die er gebeurd zijn, ga je in een ander perspectief zien. Waarom is mij dit aangedaan?
Ja.
En hierdoor is nu mijn leven naar de Filistijn. Ik was 25, ik dacht ik ga dood.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Vandaag de gast in de podcast Lena, die op 25-jarige leeftijd samen met haar adoptieouders op zoek gaat naar haar biologische ouders in Indonesië. Ze ontmoeten elkaar en eigenlijk een aantal jaar later valt pas dat ze besneden is als baby. En hoewel daarmee natuurlijk heel veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, stort ook haar hele wereld in en moet ze op zoek naar zichzelf. En vandaag in de podcast om daar met mij over te praten. Welkom.
Dankjewel.
Kan je mij gewoon eigenlijk vanaf het begin meenemen in jouw verhaal? Wanneer start jouw interesse om op zoek te gaan naar jouw biologische ouders?
Het begon allemaal toen ik ging studeren. Ik denk ik was een jaar of 17, 18. Op dat moment kwam Indonesië vaak in het nieuws. Met de bosbranden, maar ook met studenten die in opstand kwamen. En ik identificeerde mij daarmee. Ik had zoiets van, ja, ik had daar ook kunnen staan. Ik had daar ook op de barricade kunnen staan en op te komen voor mijn studie. En ja, ik ineens voelde ik de klik om daar naartoe te gaan. Ik voelde een soort van identificatie met degene die daar, ja, aan het protesteren waren, die daar voor hun student zijn opkwamen. Maar ook voor al die mensen die met die bosbranden in aanraking kwamen. Ik zag kleine steden, ik zag kleine dorpjes. Ja. Ik zag huilende mensen met afgebrande woningen. En ik dacht echt, oh, straks is dat ook gebeurd met mijn moeder of met mijn vader of met mijn familie. Ja. Want op dat moment weet ik natuurlijk nog niet hoe die samenstelling is. En toen ging eigenlijk het balletje rollen van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En ja, misschien is nu het moment om daar iets mee te doen. En dat triggerde eigenlijk dus die twee dingen toen ik 17, 18 was, om uiteindelijk na mijn studie in 2022 er naartoe te gaan.
Ja,
toen had ik ook genoeg geld.
Ja.
En toen dacht ik, nu ben ik ook alleen oud genoeg. Want je gaat naar een land waar het allemaal niet zo tussen haakjes veilig is als in Nederland. Dus je wilt als meisje of als vrouw, moet je daar wel sterk genoeg in zijn. Want ik ga daar niet voor twee weken naartoe. Ik had besloten om daar een aantal maanden naartoe te gaan. Ja, dan moet je zeker van je zaak zijn.
Ja, en dat ging je samen met je ouders? Die ging je aan het begin mee?
Ja, dat is wel heel leuk. Mijn ouders, toen zij eenmaal wisten dat ik dit wilde gaan doen, zeiden ze, oh leuk, ja, we willen graag mee. Als je dat niet erg vindt. Ik zeg, nee, natuurlijk vind ik dat niet erg. Het is hartstikke mooi als we het met elkaar kunnen gaan uitzoeken of met elkaar kunnen gaan vinden. Dus uiteindelijk hebben we met elkaar dus ook geboekt. Hè? Mijn toenmalige partner ook, die wilde in principe ook mee, maar begreep dat dit ook iets is voor mijzelf alleen. Dus hij zei van, nou weet je wat, ik kom gewoon de laatste paar weken naar Indonesië en dan gaan we samen nog door het land trekken en je vertrekt met je ouders en zij blijven dan ook een paar weken. Dan ben je in ieder geval niet helemaal alleen.
Ja.
Dan ben je ook een beetje gewend. Ja, dan heb je wat meer kameraadschap, betrokkenheid bij je, steun.
Ja.
Dus dat vond ik een heel goed idee. Dus eigenlijk hebben we dat zo ingepland.
Ja, en toen had je natuurlijk nog in je hoofd dat het heel lang ging duren en dat er heel veel weken over de zoektocht heen zouden gaan.
Ja, dat klopt. Ik ging me daarvoor namelijk ook al heel erg inlezen. Ik ging bij Indonesische adoptiegroepen in Nederland om te kijken, om te praten met de zaakjes lotgenoten.
Ja.
Hoe ik daar tegenover stond, wat ik een beetje kon verwachten. De uitkomst was dat je niks kunt verwachten.
Nee.
Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Dus dat, dat was wel prettig. Dus eigenlijk ging ik er met open vizier naartoe. Het kan linksom, het kan rechtsom, maar het kan dus ook heel goed zijn dat ik ze niet vind.
Nee.
En dat heb ik me ook zeer te degen in mijn oren geknoopt van wat er ook gebeurt. Die komende maanden, je gaat er naartoe, of je ze nou vindt of niet, Het is een reis van je leven, dus geniet ervan.
Ja, want had je wel een aanknopingspunt van een startpunt waar je kon beginnen?
Ja, deels wel. We hebben natuurlijk de adoptiepapieren meegenomen. Die hadden mijn ouders natuurlijk nog. Mijn Nederlandse ouders. Daarin staat wat informatie in over bijvoorbeeld mijn moeder. Waar ik ben geboren. Wat geboortedata. Daar staat wat dingen in. Ja, twijfelachtig is natuurlijk wel of het klopt. Ja. Maar je hebt wel iets. En er stond bij dat ik was geboren in Tangerang. Kampong Kellor. En de naam van mijn moeder. Dus we hadden wel aanknopingspunten. Ja. Alleen, ja, je kunt. Het is niet zo hier in Nederland dat je met grote wegwijsborden weet. Oh, daar moet je naartoe, nog 10 kilometer. Zo werkt het niet. Maar ik had wel een naam.
Ja.
En dat is wel heel belangrijk om te starten.
En dan start de zoektocht eigenlijk.
Ja.
Nou, neem ons mee. Hoe gaat dat?
Eigenlijk is het heel onwerkelijk. Je stapt het vliegtuig uit. Een warme deken komt over je heen. Klamme hitte, echt. Daar moet je echt enorm aan wennen.
Ja.
Dat is het al. Dan het feit dat er heel veel mensen zijn. In Nederland zeggen ze wel, het is zo vol. Nou, vergeleken met dat soort landen of steden. We kwamen aan op Jakarta Airport. Dat is veel en veel drukker.
Ja.
Letterlijk, alles is anders.
Ja.
En dat was vreemd. En wat ik wel heel erg mooi vond, was het feit dat toen ik daar aankwam in Indonesië, dat alle mensen net zo groot of iets groter waren dan ik, maar ook dezelfde kleur, dezelfde huidskleur, dezelfde kleur en soort haren, dezelfde lach, bewijzen van. Ik had echt zoiets van, oh, dit zijn allemaal mensen zoals ik.
Ja.
En dat klinkt heel raar, maar als jij in Nederland bent opgegroeid in een redelijk blanke samenleving, blanke scholen, ja. Je kent het wel, dan ik was altijd een van de weinigen of de enige met een kleurtje. En dat is niet erg, maar als jij dat bent, dan valt het op.
Ja.
Het is niet negatief, maar het valt op.
Ja, zo ervaar je dat,
ervaar je dat gewoon.
En ik kan me ook voorstellen als je dan dat je denkt, dit is het land waar ik ben geboren. Je voelt gelijk een connectie,
ja,
denk ik.
Ja, dat heeft wel wat. Dus allemaal mensen net zo groot als ik. Dat ik echt dacht van, oh ja, ik kan zo in blend in, weet je wel.
Ja,
ja, dat was echt wel heel erg leuk. Ja, en dan gaat die zoektocht starten. Wij logeerden bij een klooster,
ja,
bij een zuster, zuster Lemmers. Zij is Nederlandse, woont in of komt uit Sparendam. En zij is nu al 50 jaar geleden vertrokken als non om daar een klooster te starten. In Indonesië, bij Jakarta. En zij was ook een soort van tussenpersoon voor adoptieouders. Om hun te begeleiden daar in het proces bij aankomst en bij het krijgen van je kindje. Dus het was voor ons heel mooi om onze zoektocht ook daar te starten. Dus daar mochten we verblijven in het klooster bij die zuster. Daar zijn meerdere zusters. En daar kwam een oom op bezoek van een van die zusters. Die was er al jaren niet geweest en die dacht, blijkbaar, laat ik eens gaan.
Ja.
En die zuster vertelt aan haar oom van, nou, we hebben gasten, adoptiekind, is nu zo en zo oud, wil gaan zoeken. Nou, dat soort dingen. Dus die man geïnteresseerd en zegt, goh, en waar komt ze dan vandaan? Ja, hier in de buurt bij Jakarta, Kampong Kellor, bij Tangerang. En die man begint keihard te lachen en zegt, Tangerang, dat is het district waar ik werk. Nou, op dat moment gaan je oren gewoon wapperen en klapperen en ben je flabbergasted. Mijn ouders zeiden van, nou, vind je het erg als jij die papieren meeneemt of een kopie daarvan en in de buurt eens kijken? Nou, die man voelde zich enorm vereerd en ging gewoon aan de slag. En binnen 3 dagen kwam hij terug met antwoorden. En ja, dat is het onwerkelijke. Ik heb eigenlijk helemaal niet gezocht.
Nee. Wat bizar.
Ja.
Maar dat gaat het ook heel snel dat hij zegt van, we kunnen erheen, er zijn wat opties.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is dan deel 2. Het feit dat hij een aantal dagen later terugkomt met een verhit hoofd en zegt, ik denk dat ik er heb gevonden, is bizar. Want ik kwam net terug van een attractie, Taman Mini. Dat is een soort van wat je in Den Haag hebt. Alles in het klein.
Madurodam. Ja.
Ja, Madurodam, maar dan daar, Taman Mini. En ik kwam daaraan als toerist, of ik kwam terug als toerist, zeg maar. En die man die zat daar en die vertelt dus dit. En wij waren echt helemaal flabbergasted. En op dat moment gaat er echt door mijn hoofd van, oké, this is it.
Ja, we moeten
moet ik mezelf echt herpakken en kijken hoe ik hier mee om kan gaan. Die avond, of eigenlijk die nacht, Heb ik niet kunnen slapen.
Nee, snap ik.
Heb ik alleen maar nagedacht over, hoe nu verder? Wil ik hun ontmoeten? En hoe vooral? Wat wil ik van mezelf kwijt? Wat wil ik van hun weten? En ook gewoon even terug naar je eigen kern. Hoe je je voelde. Ja, dat was wel heel heftig even.
Ja, ook omdat het sneller ging dan je had verwacht.
Ja, zeker. Ja. Ik wilde er eigenlijk naartoe leven.
Ja.
En zelf een soort van op pad. Ja. Maar dat hoefde dus niet.
Nee, maar toch besluit je om wel te gaan.
Ja.
En
ja.
Nog helemaal niet zeker of dat ook jouw moeder is. Want hij laat wel, of hij had drie opties, toch?
Ja, klopt. Hij had drie opties. Dat waren drie dames. En van wie zij zeiden, ik ben Lena's moeder.
Ja.
Nou, toen dachten wij van omdat we weten, ze komen natuurlijk uit een ontwikkelingsdorpje. Ze ruiken ook geld. Het klinkt misschien wat hard, maar zo werkt het wel.
Ja.
En dus hadden we tegen hem gezegd van, nou, wil je nog een keer langs gaan? En dan bijvoorbeeld met een aantal kinderfoto's van mij, dus van Lena, langs gaan. Wij bespreken wat details en kijken of die dames zich daarin herkennen. Dus probeer ze een beetje uit te horen. Want alleen die papieren, daar moeten we niet op vertrouwen.
Nee, slim.
Ja, dus hij ging daar naartoe. En twee dames vielen dus af. En één daarvan zei die van, nou, dit, ja, 100% weet je het nooit zeker. Maar ik durf me altijd voor in het vuur te steken dat deze mevrouw Lena's moeder is. Ja, en op dat moment denk je, oké, ik ben hier, we gaan.
Ja.
En maakten we gelijk de afspraak.
Wat gaat er dan in je hoofd om? Spanning of vrolijkheid? Of...
Nou, vooral spanning.
Ja.
Ja, het is spanning in die zin van, kijk, het is natuurlijk al een aantal jaar geleden gebeurd. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar zij natuurlijk wel, die moeder. En mijn biologische of mijn Nederlandse ouders ook. Dus voor hun, ik zag die spanning bij hun gezicht.
Ja.
Want zij zijn degene die mij als zesjarig of als zes maanden babytje tot zich hebben kunnen nemen. En wisten nog precies in welke hotelkamer het was, welke kleertjes ik droeg. Ze wisten hoe laat het was, ze wisten alles nog. Ik had geen herinnering.
Nee.
En dat heeft die moeder, dus mijn biologische moeder ook, die heeft natuurlijk zes maanden herinnering van, nou ja, meer eigenlijk van het feit dat ik vanaf het moment dat zij zwanger was van mij, tot de geboorte, tot het moment dat ze mij heeft weggegeven. Zij hebben veel meer herinneringen. Dus ik kon er wel redelijk met een open vizier heen. Maar ik voelde de spanning van voornamelijk mijn Nederlandse ouders.
Ja.
Want dat deed me wel wat.
Ja, dat snap ik heel goed. Wat was de reden dat jouw moeder jou moest weggeven?
Nou, dat is een hele simpele reden. Dat is gewoon dat ze geen geld had.
Nee.
Om eten te kopen. En ik zou anders doodgaan.
Ja.
Zo simpel is het.
Dat jouw afstaan ook jouw redding was eigenlijk.
Ja, dat is het zeker. Dat heb ik wel gevraagd hoor, op het moment dat we elkaar voor het eerst zagen. Maar ik ging er eigenlijk altijd wel van uit dat het om geld ging en om honger.
Ja. Ja.
Want weet je, ja, ik ben nu zelf moeder. De grootste liefde die je kunt hebben voor je kind is dat je het een betere toekomst wenst dan je eigen, of dan jezelf. Groter is de liefde niet. Dus als jij je kind kunt afstaan, ja, een grotere liefde kun je niet hebben voor je kind.
Nee.
Dus ik had er alleen maar bewondering voor.
En volgens mij las ik ook in een interview met jou dat ook dat daarna ook twee kinderen die niet zijn geadopteerd ook door de honger zijn te komen overlijden, toch?
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik heb hun kleine soort van grafsteentjes gezien. Mijn moeder wilde daar even naartoe met mij op dat moment. En dus ik zeg, wie liggen daar? Nou, en toen zeiden ze van, nou, dat zijn je twee zusjes. En zij hebben het niet gered, want ik kon het niet meer. Ik kon het niet nog een keer over mijn hart verkrijgen om nog meer kinderen af te staan.
Ja.
Dus kun je nagaan hoe pijn dat is, zo'n beslissing.
Moeilijk
voor
ook.
Een moeder, zo'n moeilijke beslissing. En ja, ik dank God op mijn blote knieën dat ze het bij mij wel heeft gekund.
Ja, dan rijden jullie naar het dorpje toe om haar te ontmoeten.
Ja, dat is ook al een reis op zich. Besef, het is best wel een tijd geleden. Indonesië is best gemoderniseerd, Jakarta ook. Er is ook veel armoede, maar het verschil is enorm. Maar toen was het allemaal een stuk armer.
Ja.
Ik keek mijn ogen uit, want ineens reden we dwars door een soort markt. Waar eigenlijk meer modder was dan weg. En aan beide kanten een soort van houten kraampjes. Ja. Maar alles heel druk, waar de kippen doorheen lopen.
Was het een lange reis erheen?
Nou, hemelsbreed was het maar 80 kilometer. Ja. Maar hoe wij daar naartoe reden, hebben we er bijna 3 uur over gedaan.
Oh ja. 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 En dan kom je aan in dat dorpje?
Ja, dat was heel erg raar. We kwamen daar aan, we waren met 2 auto's. Ik zat in de achterste auto met de zuster Lemmers. En die zei ook van, nou, wat wil je doen? Ik zeg, nou, ik wil eigenlijk even rustig met mijn moeder misschien praten of zo. Toen zei ze, nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Dus ik, oh, oké, ja, weet ik veel. Hoezo dan? Nou, wij rijden dus dat dorpje binnen. Het is 1 weg met aan de zijkant allerlei kleine huisjes van bamboematten, soms steen, meeste hout, dat soort dingetjes. En de weg was helemaal echt op het moment dat die eerste auto daardoor een beetje doorheen reed en stopte. Want mijn moeder woonde vrij aan het begin van het dorpje. Ja. Toen kwamen er echt letterlijk van heinde en verre kwamen er mensen er naartoe rennen.
Oh,
en die renden allemaal naar die eerste auto. Omdat ze dachten dat ik daarin zat. En ik zie dat dus zo. Van wat gebeurt hier? En al die mensen, echt, ik denk wel 100.
Ja. Ja,
letterlijk het dorp liep uit. Kwam zo naar die auto's toe. En naar die voorste auto. En duwen en dat soort dingen. En toen zag ik dat de chauffeur het raampje opendeed. En zei van, ja, ze zit aan in de andere auto. Toen rende iedereen dus naar onze auto toe. En ja, dat was best wel beangstigend.
Ja, want was het
al
vanuit
die mensen
uit een soort van blijdschap?
Ja, of, ja. Ja, nou ja, ik vergelijk het maar met een celebrity.
Ja.
Dat jij daar aan komt rijden in een hele luxe auto.
Ja, wat zij niet kennen. Ja.
Dat zij niet kennen. Ze weten dat ik eraan kom.
Ja. Ja.
Iemand uit een uit Nederland. Iemand die een upgrade heeft, zeg maar. Ik voelde me heel beangstigd.
Ja, snap ik.
En zuster Lemmer zei van, nou, ik regel het wel. Dus zij probeert die auto uit. Ze duwt echt zo uiteindelijk de auto uit en roept keihard, awas, awas, awas. Dat betekent opzij, opzij. Ja. En inderdaad, al die mensen een beetje opzij, zodat wij met de auto konden parkeren. Nou ja, en toen kwam ik er dus uit. Nou, ik dacht, ik wil nooit beroemd worden. Want al die mensen, hup, weet je wel, jong, oud, allemaal om me heen, huilen. Voelen aan mijn armen of aan mijn vingers en aan mijn kleren. Want ik had er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Ik ga daar niet in een kort shortje en een topje heen. Dat doe je niet. Maar ja, ik zag er toch anders uit dan dat zij eruit zien. Ja, en dan sta je daar. Ja, wie is je moeder? Ik heb geen idee. Op dat moment was ik gewoon even oud.
Ja, snap ik.
En zuster Lemmers nam het heft in handen en riep van in het Indonesisch dan, ja, wie is Lena's moeder? Wie is Lena's moeder? En ik stond daar maar zo van, wie is het nou?
Verstond jij dat ook?
Ik verstond wel dat ze vroeg van Ibu Lena. Dus ik denk, oh ja, dat Ibu, dus dat betekent moeder. Ik denk, oh, ze zit aan het zoeken. Nou, toen bleek dus dat mijn moeder ergens achteraan stond. Want die was helemaal shaken up en in shock. Dus iedereen roepen, die sana. Dat betekent daar.
Ja.
Uiteindelijk stond, dus zij stond daar. En vrij emotioneel. En zuster Lemmers, die trok haar zo mee en die zette haar voor mij neer. En heel een beetje awkward.
Ja.
Maar dat is het op dat moment ook voor iedereen. En zij zegt, nou, dit is nou Lena. Lena, dit is je moeder. En in het begin denk je echt van, oké. Het is zo overweldigend. Maar als je elkaar dan vasthoudt en knuffelt, ja, dan kwamen de emoties los.
Voel je dan ook gelijk dat het je moeder is?
Want voelen niet, maar het besef komt wel binnen.
Ja.
Ja. En dat is, het is overweldigend. Mm-hmm. Echt, ik weet er geen ander woord voor. Want later komen de emoties bij mij dan, dat ik echt moest huilen. Want toen kwam het pas binnen, toen landde het echt. En bij haar was het al eerder geland. Waarschijnlijk ook vanwege de herinneringen die zij eraan heeft en de pijn en verdriet. Ja. Ik heb er geen pijn en verdriet aan gehad. En zij natuurlijk wel. Ja, dat was een heel heftig moment. En zuster Lemmers loodste eigenlijk mijn Nederlandse ouders. Mijn biologische moeder met mijn biologische opa en oma. En nog wat andere familie direct, zeg maar.
Ja.
Tweede lijn, derde lijn. Naar het huisje van mijn moeder. En daar hebben we geprobeerd om met elkaar wat te zitten en te communiceren. Maar dat lukte niet, want het was zo druk dat heel veel mensen die duwden tegen het huisje aan. Oh. En één wand was van bamboematten. En die werd dus omver geduwd.
Dat was toen gevaarlijk.
Ja, dat was gevaarlijk. Dus we hebben toen beslist van al heel kort na 10 minuten of zo, van we gaan nu weg. We gingen naar de man die zeg maar mijn moeder heeft gevonden.
Yeah.
Die woonde daar ook in de buurt. Dus toen zijn we naar zijn huis gegaan en hebben we daar echt even
met elkaar kunnen zitten. Ja, maar niet een rustige omgeving om elkaar even rustig in de armen te slaan, lijkt me.
Nee, dat niks is rustig.
Nee.
Dat gaat niet. Er zijn te veel mensen.
Ja.
Dus ik had me een heel mooi idyllisch plaatje voorgesteld. Maar dat was niet uitgekomen.
Konden jullie toen in dat huis wel een beetje met elkaar praten?
Nou, je zuster Lemmers was tolk.
Ja.
En zij heeft gewoon verteld. Mijn moeder was uiteindelijk kon ze zich goed herpakken.
Het was heel emotioneel.
Ze was erg emotioneel. Ja. Maar
in tranen of in?
Ja, ja. Tranen. Ja. Ja. Snikken.
Ja.
Kon niet zoveel zeggen. Was gewoon helemaal...
Was er zoveel pijn ook?
Nee, ze was meer... het was echt de emotie dat ze mij weer zag na zoveel jaar.
Ja, want ze had natuurlijk nooit verwacht om haar kind weer terug te zien.
Nee.
Want
nee.
Daar
maar
ga je
ze bad
vanuit.
Wel elke avond...
om jou terug te zien.
Of het misschien mogelijk was. Ja, dat heeft ze wel gezegd.
Mooi, ja.
Dus dat was wel heel mooi.
Ja, hoe voel je op dat moment?
Nou, dat is dus het rare. Op dat moment word je geleefd. De emotie komt pas daarna. Dus toen ik terug zat in de auto en toen ik later bij zuster Lemmers even gewoon ging zitten op de bank met wat drinken. En toen kwam pas de echte klap voor mij.
Ja, maar ook om het dorpje te zien en te zien waar jouw leven eigenlijk had kunnen... waar je oorsprong is, waar je leven eigenlijk de bedoeling was waar je zou hebben geleefd, weet je wel. Dus dat lijkt me ook een gek besef. Zo'n parallel
universum.
Dat
is het zeker. Maar omdat ik wist dat ik hier nog een paar maanden zou zijn...
Ja.
Hebben we gelijk gezegd van ik kom deze maanden vaker langs.
Ja.
Waardoor er niet zo'n druk lag op die eerste ontmoeting. Want je kunt niet en gelijk zien waar je woont of hoe ze woonden... Of hoe het dorpje er verder uitziet. Want iedereen trok aan je van kom mee naar mijn huis, kom mee naar mijn huis. Ja, weet je, er gaat zoveel... langs je heen, dat je dat op dat moment niet in de gaten hebt.
Nee, en je vader?
Mijn biologische vader heb ik nooit ontmoet. En dat hoeft voor mij niet. We hebben het daar natuurlijk over gehad met mijn biologische moeder. En zij heeft het hele verhaal natuurlijk verteld. En zei van, deze meneer heeft mij zoveel verdriet gedaan. Ik wil niet, eigenlijk, ze zegt, voor mij hoef je hem niet op te zoeken. Want dat doet mij verdriet. Je doet mij er verdriet mee.
Oké. Okay.
Dus ze gaf mij die keuze. En toen zei ik van, als ik jou daar heel erg verdriet mee doe door contact te zoeken. Terwijl ik zoiets heb van, het hoeft, het is geen meerwaarde.
Nee.
Heb ik het dus niet gedaan.
Oké. Okay.
Dus dat heb ik afgesloten.
Want daar is te veel gebeurd.
Voor haar wel.
Ja.
Ja. En uit respect voor haar heb ik zoiets van, dan kan ik dat laten rusten.
Oké. Okay.
Ik had er geen meerwaarde in.
Nee.
Nee.
En dan ben je daar een langere periode. En dan kan je steeds meer met elkaar praten. En kom je steeds meer te weten ook over je familie, je roots.
Klopt.
Wat er is gebeurd. Hoe is die periode?
Heel intensief. Je hebt gewoon nodig om je hebt echt de tijd nodig om het te verwerken. Dus na ons eerste bezoek, dat duurde een paar uurtjes.
Mm-hmm.
En daarna zijn we pas een paar weken later weer geweest. En uiteindelijk in die 3 maanden ben ik 6 keer geweest.
Ja.
Steeds wat langer, ook omdat je dan wat meer gewend bent en vertrouwd bent met elkaar. Maar ook omdat de rest dan wat is bezonken.
Ja.
Want ik heb gewoon tijd. Je hebt tijd nodig om dat te verwerken.
Ja.
Tenminste, dat ik dan.
Nee, natuurlijk. Ik snap het heel goed. En dan is het contact er wel. Dus je weet ook dat als je teruggaat, dat je contact kan houden. Je weet waar zij is. Dat is denk ik ook wel een fijn gevoel.
Ja, ja, dat gaf een heel rustgevend gevoel. Kijk, voor mij is het echt een 3D-experience. Dus mijn leven is al goed en compleet. Maar dit was echt een 3D-bonus. En voor haar is het een afsluiting.
Ja.
Dus zo kun je het zien. En dat geeft gewoon rust en vertrouwen. Waardoor je ook makkelijker er naartoe gaat, maar ook makkelijker afscheid neemt.
Ja, ja.
Dat is echt, zo heb ik het ervaren.
Want heb je ook daar veel familie ontmoet, broertjes, zusjes?
Ja, ik heb gelijk bij die eerste ontmoeting Had ik twee broers en een, of twee broertjes en een zusje. En met tantes, met aanhang, met kinderen. Mijn opa en oma, die heb ik allemaal ontmoet.
Ja, dus gelijk bij de hele familie erbij gewoon.
Ja, 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 dat was echt heel frappant. Later, er zijn heel veel foto's genomen en later bekeek ik die. En dan zie je ook bepaalde familietrekjes of bepaalde maniertjes, bijvoorbeeld hoe ik zit of hoe ik lach of weet je hoe ik uit mijn ogen kijk, dan herken je dat ineens in je moeder.
Ja.
En op dat moment niet, maar op de foto wel. Dan denk ik, hey, ja, dat kan niet anders. Je ziet dat ik familie ben. Dat is echt heel grappig.
Geef je dat ook een bepaald geluk of rust dat je weet?
Ja,
ik heb dat
geluk.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat het ook als kindje, als je geadopteerd bent, ook echt wel moeilijk is om te weten dat er nog een hele familie is die qua DNA, qua trekjes, qua alles op je lijkt. En dat je die echt tot die leeftijd nog nooit had, die gelijkenis had kunnen zien.
Nee, klopt. Dat is het leuke.
Ja, mega leuk.
Ik vind het
echt plusgeluk.
Voor mij was het plusgeluk. Ja. Ja, kijk, er zijn ook geadopteerden die ernaar snakken en die hun identiteit eraan hangen. En dan is het thuiskomen of tot rust komen of eindelijk jezelf leren kennen. En dat is best wel heftig.
Ja.
Maar voor mij was dat niet zo. Voor mij was het echt een plus.
Ja.
En ik vond het gewoon super interessant en leuk om te zien hoe dat ging. En ook waarom voelde ik een klik met mijn broer.
Ja.
En minder met mijn zus. Kijk, dat merk je niet gelijk. Maar later merk je waarom. Bijvoorbeeld, ik heb veel meer gemeen met mijn broer. Wij hebben dezelfde soort eigenschappen.
Ja.
En veel minder met mijn zusje.
Ja.
Dus dan dat ga je dan merken.
Ja.
Dat is leuk. Of ook hoe iemand bijvoorbeeld lacht. Dat ik denk van, oh ja, dat
ben ik.
Dat,
ja.
Zo lach ik ook. Ja. Of dezelfde soort tanden, ik noem maar wat. Of hoe komt het dat, als ik kijk naar de 3 generatie vrouwen, dus mijn oma, mijn moeder en ik, dan herken ik best wel veel trekjes van zowel mijn oma als mijn moeder. Dat ik denk, ik ben een beetje combinatie van hun. Ik herken dan een aantal dingen.
Ja.
En dat is heel erg leuk.
Ja, kan ik me goed voorstellen. En het mooie daaraan is dat je natuurlijk familie ontmoet. Je komt steeds meer over jezelf te weten. En je komt ook iets heel belangrijks te weten. Niet gelijk dat bezoek, maar 3 jaar later. Kan je ons daar meer over vertellen?
Ja, die 3 jaar later, toen zijn wij een paar weken naar Indonesië geweest. Ik met mijn toenmalige partner. En de eerste keer dat we hen weer bezochten, dat was gewoon gezellig. Leuk, vertrouwd, lekker met elkaar daar zitten. We hadden heel veel eten, drinken, cadeautjes meegenomen.
Ja.
Gewoon leuk, familie. En toen vroeg ze van, willen jullie over een paar weken nog een keer komen? Want dan wordt je jongste broertje, Salori, wordt dan besneden. Oké, en we hebben eigenlijk niet zoveel geld voor het feest. Dus willen jullie een bijdrage leveren? Tuurlijk willen wij dat. Dus ik had een bijdrage geleverd, zeg maar een financiële bijdrage. En een paar weken later kwamen we daar. Ja, en mijn kleine broertje die loopt daar zo langs. En helemaal happy de peppy. En hij heeft dan geen broekje aan, maar heeft alleen wat verband om zijn piemeltje heen.
Ja.
En waardoor je weet, dat is gebeurd. Dus wij zitten daar in het huisje en praten en wel met zuster Lemmers hoor, een goede tolk ook. Ja, ik wilde toch iets meer weten over die besnijdenis, omdat wij dat in Nederland niet zo kennen. Dus daar begon ik over. Van deed dat dan pijn? Want hij loopt nu rond alsof er niks aan de hand is.
Ja.
Dus zei ik, dat is traditie en bla bla bla. Maar jij bent ook besneden hoor. Dat weet je toch wel? Dus dat weet ik dus niet. En op dat moment verstrakte ik helemaal van wat is dit? Weet je wel? Het was zeg maar zo'n poort naar fuck.
Ja.
Dat gevoel had ik. Ik wist gewoon even niet wat ik moest zeggen. Mijn vriend ook niet. En zuster Lemmer zag dus hoe wij in shock waren. En die had zoiets van, ik praat wel door. Dus die vroeg gewoon door van, dat wisten we niet. En wanneer dan en hoe, weet je. Ja. Maar dan ook heel los.
Ja, om het los te laten.
Om het gewoon op een losse manier te brengen. Want ik was even helemaal, ik had echt zoiets van, dat meen je niet. En dan ook denk je gelijk terug aan heel veel herinneringen van vroeger als puber. En dat is alsof je ja, dat, alsof je doodgaat, weet je wel. En dan flitst er van alles voor je hoofd.
Ja, allemaal
zo'n gedachte, zo'n
puzzelstuk ook. Ja.
En ik kon het gewoon even niet hebben. En dat zag zuster Lemmers ook gelukkig. Dus die bleef maar daar een beetje rustig over kabbelen. En nou, ik ging naar buiten. Ik zeg, ik moet hier even weg. Ik werd helemaal niet goed. Nou, en ik ging daar verderop zitten met mijn huidige vriend, met mijn toenmalige partner. Die zei ook van, nou, wat is dit? Ik zeg, nou, ik weet het niet. Maar hij zei wel gelijk van, oké, is wel duidelijk waarom het fysiek tussen ons ook niet zo goed gaat.
Ja.
Dat was ook nog een klap in mijn gezicht. Maar, want ik had het gevoel zo van, oh ja, het is gelijk mijn fout. Pats, weet je wel.
Ja.
Maar goed, hij bedoelde het vast niet zo. Of misschien wel, ik weet het niet. Maar op dat moment kwam het niet zo lekker over. En we zijn ook niet lang daarna naar huis gegaan, want ik voelde me gewoon niet prettig. En toen heeft zuster Lemmers in de auto uitgelegd wat mijn biologische moeder vertelde. Ja, vanaf dat moment ging het bij mij wel bergafwaarts.
Ja, want wat vertelde zuster Lemmers allemaal daarover?
Nou, ze vertelde dus hoe oud ik was, wat er is gebeurd en waar en hoe. Dus dat was bij mijn, vlakbij onder een boom, bij water. En de vloedvrouw heeft toen besnijdenis gedaan. En die heeft ook, ze hebben dan ook verteld wat het dan is. Nou, je hebt drie soorten, eigenlijk vier, maar de drie echt verschillende soorten besnijdenissen. En die van mij was dan minst heftige, gelukkig. Maar dat komt omdat ik baby was en dan is er nog niet zoveel weg te halen of weg te, weet je wel, dat kan niet.
Hoeveel dagen was het na je geboorte?
21 dagen.
Oké, okay. Dus, ook traditiegetrouw,
ja, dat is traditioneel.
Dagen.
Okay. Ja, na 21 dagen. Ze zei letterlijk van ja, we hebben het stukje clitoris weggeveild.
Ja.
En we hebben aan de binnenkant van je schaamlippen, dat hebben we een beetje weggesneden.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je bij een baby zou kunnen doen, want er is natuurlijk niet zoveel. Nee. Dus er is niks dichtgenaaid of er is verder ook niet de grote schaamlippen zijn.
Ja, want dat zijn de andere vormen.
Ja,
ja.
En ook, maar ook dat de clitoris weg wordt gehaald.
Ja.
Het puntje dan, want de clitoris zelf gaat naar de binnenkant van de vagina nog heel stuk door. Maar zeg maar wat we kunnen zien met het blote oog, dat wordt weggehaald. Kijk, als baby zijnde is daar nog amper wat, dus valt er niet veel weg te halen. Als jij 7 bent of 20, ik noem maar wat, dan heb je wel echt al, heb je wel een clitoris en dan gaat er veel meer weg.
Ja.
Dus in die zin heb ik nog mazzel gehad dat het toen gebeurde, want dan valt er nog niet zoveel weg te halen.
Ja, ja, maar intens wel.
Maar het is heel intens, want hoe groot of hoe klein je ook bent, je vagina of eigenlijk dat gedeelte bestaat uit 7000
zenuwen uiteinden.
Ja. Als jij daar iets weghaalt, ja, dan moet je maar hopen dat het nog een beetje werkt.
Ja.
Of dat het überhaupt geen pijn doet.
En dat is natuurlijk ook zo het heftige aan vrouwenbesnijdenis, ook aan mannenbesnijdenis. Maar ik bedoel, het gebeurt bij je als baby. Je hebt zelf geen toestemming aan gegeven.
Nee.
En het heeft jouw leven zo erg beïnvloed. Je hebt dus deze vorm. En je hebt ook nog dat ze het helemaal dichtmaken? Of?
Ja, je hebt ook de vorm dat ze de schaamlippen, zowel de grote als de kleine schaamlippen, wegsnijden. En dat ze dan de vagina waar je ook door baart en bloed verliest, dat ze dat voor de helft dichtnaaien. Of helemaal.
Ja. Wat is de reden hiervoor?
Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet 100% weet, omdat dat bij verschillende landen anders is.
Mm-hmm.
Het kan religieus zijn of traditioneel.
Oké, okay. En in dit geval?
Bij mij was het echt traditioneel.
Ja, dus die dagen na de geboorte.
Ja,
ja.
21 dagen na de geboorte wordt dat gedaan. Dat is gewoon in hun ogen een standaard behandeling.
Bij elk meisje?
Bij elk meisje. Ja.
En bij de jongens is het op latere leeftijd dus?
Bij de jongens is het op latere leeftijd. Dan gebeurt het rond hun 7e levensjaar als ze naar school gaan.
Oké, okay, ja.
En dat was bij mijn broertje dus ook. Die werd 7, die ging naar school voor het eerst. Daar is gewoon een sneetje gemaakt in de voorhuid.
Ja, en je zegt het zelf ook al, traditiegetrouw. Is het dan ook dat er een reden voor is voor geluk of voor een beter leven? Of soms zit er een bepaalde...
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Een bepaalde filosofie zit erachter. Ja. Of een visie of een levens...
Ja, toch?
Verhaal. Ja. Maar dat hebben we niet eruit kunnen halen bij hun.
Nee. Is dat in andere landen, weet je daar iets van? Want je zit inmiddels ook veel in het onderwerp.
Ja, nou, bij een aantal landen is het vooral van, nou, dan ben je vrouw.
Ja.
Als dat gebeurt, dan ben je vrouw.
Ja, maar dan gebeurt het ook bij vrouwen op laat, of bij meisjes op latere leeftijd.
Ja, dan ben je 14, 15.
Ja, ja. Dan wordt er ook meer weggehaald. Ja, ja.
Of echt dicht genaaid. Ja. Dan is het echt een soort feest.
Ja, net als bij je broertje eigenlijk. Ja. Ja. En het heftige bij jouw verhaal vind ik dat of dat je het eigenlijk je hele leven niet hebt geweten. Dat ook een kinderarts in Nederland het niet heeft gezien.
Nee, dat klopt. Dat vraag je dan ook gelijk af. Ik belde naar mijn Nederlandse ouders van ik ben besneden. En mijn moeder had echt zoiets van wat? En ik zei van ja, wil jij kijken in onze gegevens van de arts hier in Nederland? Dus zei ze ja, dat ga ik gelijk doen. Want zij had dat nog dat rapport. Ja, mijn ouders zijn nogal van het bewaren. Dus zij hadden nog dat rapport van de dokter hier in Haarlem. Van het ziekenhuis. En daar stond daar niks over in. En toen heeft ze zelfs nog contact opgenomen met die huis of met die arts, met die kinderarts. En die heeft ook gewoon gezegd, van ja, wij onderzoeken kinderen uit die landen op dat moment niet daar. Op dat plekje.
Waarom niet?
Onwetendheid.
Ja, want je zou toch denken dat er juist vaak in andere landen.
Want nee, dat was jaren 80, hè?
Vrouwenbestaan is veel in Indonesië?
Ja, maar dan ook weer per gebied.
Ja, dus, precies. Maar dan zouden ze eigenlijk op bepaalde gebieden extra moeten opletten, zou je
denken.
Ja,
maar dat weten we nu. Ja, we zijn nu woke. Ja, ja, maar in de jaren 70, 80 was dat gewoon helemaal niet zo. Nee. Kijk, op het moment dat ik naar Nederland kom, kijken ze bijvoorbeeld naar, heb ik goed zicht? Doen mijn oren het? Weet je wel? Gewoon dat soort dingetjes. Ja. En werkt alles naar behoren? Dan is het goed. Ja. Kijk, ik had namelijk daarna ook lintwormen en eitjes in mijn darmen. En die kwamen uit. Omdat ik hier goed voedsel kreeg. Vaak melk.
Ja.
En zij kwamen dus tot leven. Dus toen had ik spoelwormen. Ah. Geen lintwormen, dus mijn spoelwormen. Ja. En die kwamen dan uit mijn lichaam.
Ja, dus wel andere focus.
Weet
ook.
Je, ze focussen niet op een besnijdenis.
Nee. En heb jij je hele leven daar veel last van gehad, dus onbewust?
Nou, onbewust wel. Mm-hmm. Ja, ik heb mijn bovenbenen zijn vaak dan echt gespannen. Nou, sowieso tijdens vrijen. Maar als je kijkt naar daarvoor, in mijn tienertijd, had ik soms last met fietsen, met gimmen. Dan, of ik had in een van die pijnlijke steken daar. Maar ja, weet je, op dat moment dan zeggen ze, oh, dan ben je ongesteld. Of oh, je hebt kramp. Of weet je, het is
gevoelig.
Lastig.
Ja.
Je gaat dan niet denken van, oh, het zal vast iets anders zijn.
Nee, je vertelde ook een verhaal dat je als kindje heel snel zinnelijk was geworden, omdat je het gewoon heel vervelend vond als iemand daar zat, omdat het zoveel pijn natuurlijk deed.
Ja, dat heb ik dan van mijn Nederlandse ouders gehoord. Want voor hun viel natuurlijk ook het een en ander op zijn plek. En ze zeiden van jij binnen een jaar kon je lopen en was je praktisch zindelijk. Achteraf gezien begrijpen ze dat. Want op het moment dat ze mij een luier om moesten doen, dat was echt hel. Ja. Want mijn beentjes gingen zo hard in opstand. Ze zeiden, het was bijna onmogelijk om jou een luier om te doen.
Ja, omdat je natuurlijk gewoon zoveel pijn had. Maar je wist het niet.
Ja, pijn. Ja. En ook mijn hersenen, dat is het vooral. Je hebt een trauma opgelopen. Alleen, ik weet het niet meer, maar mijn hersenen weten het nog wel. Dus op het moment dat er maar iets gebeurt daar beneden, dan ga je op slot.
Ja.
Zo simpel is het.
Dat is het ook echt, ja. En dan kom je ook steeds meer te weten over vrouw zijn, maar ook wat het met jou als persoon, het heeft natuurlijk onwijs veel impact ook.
Ja, dat kwam vooral daarna. Mijn Nederlandse vader stelde me bijvoorbeeld terecht de vraag van, oké, je weet het. En nu ga je weer door. Ik zeg, was het maar zo simpel. Mm-hmm. Want op de een of andere manier ga je heel veel dingen die er gebeurd zijn, ga je in een ander perspectief zien. En ook de dingen die nog komen, ga je ook in een ander perspectief zien. En het is niet alleen dat gedeelte, maar het is ook het feit dat iemand jouw vrouwelijkheid heeft aangetast. Dus je voelt je geen vrouw meer. Het is niet alleen fysiek, het is psychisch. Het heeft met van alles te maken. Je zelfvertrouwen gaat naar beneden. Je voelt je geen vrouw meer. Je denkt bij alles van met een pijntje of met een ditje of met een datje van het heeft daarmee te maken. Of wanneer moet ik zoiets nou vertellen in een vriendengroep of wanneer ik aan het daten ben.
Is het een taboe om over te spreken?
Nee,
voor jou niet meer gelukkig. Maar ik heb wel het idee dat het iets is waar misschien vrouwen nog voorzichtig in zijn om te vertellen.
Ja, er is heel veel schaamte.
Ja. Terwijl het iets is wat iemand is aangedaan.
Klopt. Maar dat is het. Ja. Ook. Je schaamt je ervoor.
Ja.
En je hebt ook pijn, fysiek ongemak. Psychisch zit je er ook vaak mee. Dus als er maar iets gebeurt. Het heeft heel erg betrekking tot je leven. En hoe je leeft en hoe je iets ervaart. Vooral intimiteit.
Ja, want dus hoe ging dat daarna seks, dan?
Maar ook intimiteit.
Want je vriend zegt inderdaad, dat verklaart een hoop. Wat ook best wel confronterend is.
Ja.
Onbewust dus, natuurlijk ook, omdat je dan weet van... ja, het is ook niet top of zo. Of het, weet je wel?
Ja. Nou, ik wilde daar met hem wilde ik dat proces aangaan. Maar dat kon hij niet. Ja, op dat moment stond ik er alleen voor. Ja, en toen ben ik... Ja, het is daardoor ook uitgegaan, onder andere. Dus ja, dat was heel jammer. Maar op dat moment, ik heb het gewoon alleen gedaan.
Ja.
Ja.
En hoe ging jouw zoektocht naar je eigen vrouwelijkheid en intimiteit? En...
Nou, in het begin, omdat ik ook mijn baan kwijt raakte en door onze relatie ook mijn huis.
Alles stortte gewoon in.
Alles stortte in. Ja. In een maand tijd was ik alles kwijt. Dus op dat moment ben je alleen nog maar bezig met het verwerken van rouw. En heel veel emoties, dus pijn, verdriet, maar ook boosheid, onmacht. Al die emoties bij elkaar zorgden ervoor dat ik niks meer kon.
Nee.
Ben ik bij een psycholoog terechtgekomen en heb ik echt wel 4 dagen in de week daar gezeten. Dat is echt heel veel. Ik denk dat ik wel bijna een jaar 4 keer per week daar zat. En dat werd dan langzaam afgebouwd. Ja. Om over alles te praten.
Ja.
Praten, 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 praten. Huilen, praten. Huilen, liggen, janken. Huilen, praten.
En kon je ook gelijk onderzoek doen of je daar nog zenuwuiteindes had, of er bepaalde dingen te herstellen waren? Want in sommige gevallen kunnen er toch ook nog dingen gedaan worden?
Ja, maar daar was ik niet mee bezig.
Nee.
Nee. In het begin denk je alleen maar, waarom is mij dit aangedaan?
Ja.
En hierdoor is nu mijn leven naar de Filistijn. Ik was 25. Ik dacht, ik ga dood.
Ja.
Wat moet ik nou? Ik heb niks.
Nee.
Ja, het klinkt heel zwaar, maar zo voelt het echt.
Ja, het heeft echt heel impact gehad. Ja,
ja, ja.
Wat ik echt heel goed snap ook.
Dus het duurde denk ik wel ruim een jaar. Dus eer ik weer minder bij die psycholoog kwam.
Ja.
En mezelf een beetje kon oppakken door te zeggen, oké, je gaat gewoon om 9 uur opstaan en je gaat ontbijten en weet je wel, je gaat om 9:30 de krant lezen. Gewoon om op te starten, want anders heb je zoiets van, ik kom mijn bed niet uit.
Nee.
Wat heeft het voor zin?
Ja. En dat lukte een beetje stapje voor stapje?
Ja, stapje voor stapje. Ja. Omdat ik uiteindelijk ook in Zandvoort terecht ben gekomen bij een familie die had 2 kamers te huur. Dus het was inwonend. Maar ik wilde niet meer naar een studentenwoning. Maar ik wilde ook niet helemaal alleen.
Ja.
En toen kon ik dus bij hun terecht. 2 kamers zeg maar in hun huis. Ja, en dat was heel fijn. Dus er waren mensen beneden. Zij woonden beneden.
Ja.
Maar ik zag ze amper. Maar dat gevoel was heel fijn. Dat gaf mij het gevoel om echt... Dat als er wat gebeurde, dan, want mijn ouders wonen in Haarlem, dan kon ik naar beneden, bij wijze van.
Ja. Ja.
En dat gevoel was heel fijn.
Gaf ook weer een beetje geruststellendheid. Ja.
En dan probeer je je leven op te pakken door elke dag iets te doen. Eigenlijk wat anderen ook doen als je depressief bent of zo. 1 ding tegelijk. Je gaat 's ochtends boodschappen doen en dat is het. Weet je wel? Je gaat weer helemaal terug naar af.
Ja.
En verder heel erg terug naar je gevoel. Alles verwerk je door heel veel. Ik heb dagboeken volgeschreven over alles wat ik tijdens mijn puberteit heb meegemaakt. En dat ik dacht van dat ik raar was of weet je wel. Dat komt allemaal naar boven.
Ja, op zo'n
en dat
moment.
Dat heb ik
ja.
allemaal van me afgeschreven.
Ja, dat hielp fijn, enorm. Dat goed.
Ja, ja, dat hielp echt enorm. Dus dat weet ook in die zin niemand. Die dagboeken liggen gewoon nog bij mij thuis. Dat zijn echt hele stapels. Ja. Ja, dat had ik gewoon nodig. Intimiteit was er op dat moment niet. Daar had ik gewoon ook geen behoefte aan. Ik denk, ik moet eerst aan mezelf werken als persoon. Hoe ik ben, wie ik ben, wat ik voel.
Ja.
En daarna komt wel weer die intimiteit. Dus echt stapje voor stapje.
Ja. En hoe lukte dat weer een beetje? Hoe ben je die zoektocht naar intimiteit aangegaan?
Nou, dat is het leuke aan Zandvoort. Er komen ook veel toeristen. En mijn psycholoog die zei van, nou weet je, intimiteit kun je... Hoef je niet gelijk te hebben met iemand met een relatie. Maar je kunt ook proberen eerst te genieten van seks, van aanrakingen.
Ja.
Door met iemand te gaan die je niet kent. Toen dacht ik, oh ja, Dat kan natuurlijk ook. Dus zeg maar een soort van one night stands. Mm-hmm. En ze zegt van ja, kijk, jij bent de vrouw, dus jij kunt bepalen. Dus jij zegt, jij neemt iemand mee naar huis en jij zegt van nou ga je weg. Of en jij kunt, yeah. Weet je, jij bent in control. Nou, daar moest ik aan wennen, want dat vond ik allemaal maar eng. En toen zei ze, nou, doe het nou maar gewoon een keer. En ja, ik heb het ook gewoon een keer toen een keer gedaan.
Ja.
Ja, dat beviel me eigenlijk best wel goed. Want die man, die weet niks van mij.
Ja, ja, dus kan je op zoek gaan naar eigen intimiteit, zonder dat hij er eigenlijk mee bezig is.
Ja, hij wilde gewoon... fysiek.
Ja.
En ik had zoiets van, nou, ik ga kijken wat vind ik prettig, wat vind ik niet prettig. En wat wil ik niet, wat vind ik leuk, weet je wel.
Ja,
ja, ik merkte gelijk na die eerste keer van, oh, ja,
dit is
wel fijn. En ja, toen kwam dus het feit dat ik, er kwam een periode dat ik wekelijks of elk weekend wel een andere persoon...
Ja, toen start een onderzoek.
Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. En in Zandvoort, nou, wat ik al zei, veel in Zandvoort zijn veel toeristen. Dus je hoeft niet uit de Zandvoortse pool...
Dus je kan het helemaal zelf bepalen en zelf... Ja,
niemand die zegt van... je hebt heel het dorp gehad of zo. Nee, helemaal niet.
Wat top voor je.
Ja, dat vond ik heel fijn.
Ja, want dan kon je het echt een beetje... Dus dat was ook een beetje je helingsproces eigenlijk.
Heel erg.
Ja.
Ja. En ik heb ook nachten gehad dat ik niet wilde dat hij bleef slapen.
Ja.
Dus daarna zei ik van nou, je mag nu wel weer gaan.
Ja.
of dat ik dacht van ja, dit is niks. Ja, weet je wel, inderdaad van nou, weg.
Ja.
En dat doe je natuurlijk niet met als je
van iemand houdt.
Een relatie hebt. Dus dat was leuk. En vaak waren het gewoon jongens die dan... bijvoorbeeld met hun voetbalteam naar een bungalowpark kwamen... Ja. Of die een weekendje Zandvoort gingen doen. En ja, die gasten vonden het al lang leuk dat er eentje was... die dan een one-night stand had.
Ja.
Dus die misten ze niet, zeg maar. Nee. Van moet je niet mee naar ons huis? En ik kon ook nooit mee naar hun, want zij zaten met elkaar in één huisje.
Ja,
dus...
en jij wilde die controle dat je het een beetje zelf kon bepalen.
Juist,
natuurlijk.
Ja. Dus het was ideaal.
Ja, wat goed. En daarmee dus ook kom je weer een beetje tot leven...
Heel erg, ja. En daardoor voel je weer vrouw.
Ja.
Want dat was het. Je voelt op het moment dat je merkt dat iets van jou is, jouw vrouwelijkheid is afgenomen, dan voel je heel erg onzeker en heel erg... Ja, je bent aangetast tot je ziel.
Ja.
En dat moet helen. En als dat op deze manier kan, en die gasten weten het niet, nou, dat is
perfect.
Toch prima.
Ja, goede therapie.
Ja, voor mij hielp dat heel sterk. Ja. Maar ja, dan komt het stukje dat je wel een relatie krijgt. Want dan dat is dan wel weer even heftig.
Ja,
dan komen er echte gevoelens bij.
Ja.
En dan is het toch wel weer anders.
En hoe heb je dat kunnen doen?
Ik ben lang niet verliefd geweest, omdat ik dat niet durfde. En uiteindelijk komt er blijkbaar een moment dat je daar wel klaar voor bent. En dan ga je heel rustig aan. Je doet eerst heel stoer.
Ja.
Maar naarmate je iemand leuker vindt, werd ik steeds stiller. En dan moet je toch veel praten.
Ja.
En dan uiteindelijk zeg je toch ook waarom en wat er is gebeurd. Ja, en dan ligt het ook aan de man.
Hoe die ermee omgaat.
Hoe die ermee omgaat.
En kon hij dat?
Ja, degene met wie ik een kind heb uiteindelijk wel. Ja, ja. Die kon daar goed mee omgaan. En onze intieme relatie ging ook heel goed.
Ja, fijn.
Dat scheelt. Ja.
Je hebt een kind, inderdaad.
Ja.
Je moeder.
Ja.
Wat vind je er zo belangrijk aan waarom mensen dit weten, maar ook waarom we er ons bewust van zijn?
Nou, wat ik vooral bedenk is, als jij als meisje wordt besneden, dan op dat... Natuurlijk, wat er gebeurt is erg, maar wat er daarna gebeurt, dus het heeft invloed op je hele leven, dat is nog veel erger.
Ja.
Alleen besef je dat niet op dat moment wanneer dat gebeurt als meisje. Want je denkt gewoon, ik word besneden. Oh, oké. Okay. Of mijn moeder zegt dat ik dat moet doen. Oh, oké. Okay. Het zal dan wel. Op het moment dat je dat als meisje moet ondergaan, heb jij dat besef nog niet.
Ja.
En die ouders, die weten het natuurlijk wel, maar die gaan dat niet zeggen tegen dat meisje. Want zij zijn gekooid in het feit dat andere familieleden dat ook allemaal hebben ondergaan. Dus ja.
Je weet niet beter.
Of je doet het, want zo hoort het. En ik wil heel graag laten zien van, is zo'n traditie, is dat het waard om een meisje haar hele leven daar last van te hebben? Of dat haar hele leven daardoor zoveel beïnvloedbaar is? is dat het waard?
Ja.
En dat je uiteindelijk zelf als vrouw of als gezin kunt zeggen, nou, het is het niet waard. Dus wij gaan kijken naar een ander alternatief voor onze kleine meid. Dat is wat ik eigenlijk wil.
Ja, heel mooi. Zijn er veel in Nederland veel meisjes en vrouwen besneden?
Ja, volgens VAROS, dat is een instelling in Nederland die onder andere daarover gaat. Die zegt dat er 41.000 meisjes in Nederland zijn besneden. En dat dat nog veel meer wordt, omdat heel veel ouders, juist omdat het niet zo goed gaat in de wereld, gaan ze zich in heen en weer aan tradities vasthouden. Hè? Ja. Dus, weet je wel,
psychologisch gebeurt dat inderdaad, ja.
Dus wat gaan ze dan doen? Nemen ze het meisje mee naar land van herkomst of land van waar de ouders dan vandaan komen, om het dan in de vakantie te laten besnijden?
Ja, ja.
Want in Nederland mag dat niet.
Nee, want het is illegaal.
In Nederland is het verboden, maar dat betekent niet dat een meisje dus hier niet besneden kan zijn, want het gebeurt gewoon elders.
Nee, klopt. Dus dat, maar het in principe is het toch strafbaar als het in Nederland gebeurt?
Klopt. Vrouwen wel.
Ja. En mannen?
Niet.
Nee. Heeft het voor mannen veel impact?
Nou ja, de voorhuid wordt, daar wordt een sneetje in gemaakt. Maar vaak is dat ook voor hygiënische redenen. Omdat als je voorhuid te strak zit, ja, dan is het fijn als je met een sneetje dat hij wat losser zit.
Ja. Dus bij vrouwen is het onnatuurlijker dan bij mannen?
Bij vrouwen is er geen enkele reden, geen enkele medische reden om dat te doen.
Nee.
En bij mannen heb je medische redenen.
Ja.
Bij vrouwen geen één.
Heb je veel vrouwelijke lotgenoten gesproken?
Nou, veel. Ik weet niet wat veel is, maar misschien een stuk of 10, 15.
Mm-hmm.
Die hebben me allemaal naar aanleiding van mijn artikelen of mijn podcast aangesproken of gebeld of gemaild. Ja.
Ja.
En ook veel mannen, wiens vrouw is besneden.
Ja, hoe je daarmee om kan gaan.
Ja, want zij hebben daar nu last van. Omdat de vrouwen er niet durven, die durven er niet over te praten. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En die man, ja, die denkt, oh, eindelijk is er iemand die wel wil praten. En die gaat dan met mij praten.
Is dat denk je ook nog hetgeen waarvoor je ook strijdt, dat we het ook bespreekbaarder maken?
Zeker. Ja. Awareness, bespreekbaar. Het is er. Ja. Dus dat het hier verboden is, betekent niet dat het er niet is.
Nee.
Het is er.
Ja.
En dat is deel 1. Onder de, zeg maar, de Nederlandse bevolking. Het is er. En dan deel 2 is, we leven in een multiculturele samenleving. Er zijn heel veel mensen uit andere landen waar het nog wel mag. Laten we proberen om hun te bereiken. En dat zodat zij zich kunnen afvragen van, is het het waard? Is een meisjesbesnijdenis een heel beïnvloedbaar leven waard?
Ja. Ben je achteraf dankbaar dat je moeder je dit heeft verteld?
Heel dankbaar.
Ja?
Ja, omdat ik heel veel dingen een plekje heb kunnen geven vanuit voor vroeger uit. B, omdat ik me heel erg heb kunnen ontwikkelen. Dus ik draag het met me mee en ik omarm het en kan er verder mee. En C is, ik ben iemand die hier nu sterk genoeg over is om over te praten, om awareness te creëren, om misschien wel mijn missie uit te dragen. Dus ik doe het niet alleen voor mezelf, maar voor al die andere meisjes.
Ja, en anders was je echt nog jaren onwetend geweest.
Dan had ik het nooit geweten, want mijn biologische moeder is inmiddels overleden. Dus dat had ik nooit geweten.
Nee,
klopt.
Nee. Wat zou je als laatste de luisteraars willen meegeven met jouw verhaal?
Ja, wat ik wil meegeven is dat we moeten strijden voor het feit dat elke vrouw zichzelf kan zijn. Of eigenlijk elk persoon. Ik wil wel inclusief zijn. Maar in principe dat elke vrouw zichzelf kan en mag en moet zijn. En dat er niemand anders jou iets aan kan doen wat jou de rest van je hele leven invloed heeft.
Ja, heel mooi. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.